Goedemorgen, gemeente. Op deze derde Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Eck uit Ede zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Van Eck een overlijdensbericht afkondigen. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 100, de verzen 1 en 4, Jezus leven van mijn leven. En dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Op maandag 23 februari 2015 overleed in het Rivierenland Ziekenhuis te Tiel mevrouw Petronella van Eldik van der Wal, gewoondhebbend Bartus van der Walstraat 4. Zij werd 86 jaar. De begrafenis vond gisteren zaterdag 28 februari plaats op de Nederlands hervormde begraafplaats aan de Liniestraat na een afscheidsdienst in het Baken. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden en medeleven aan. En we zingen Psalm 23, het eerste vers. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Lof en lijden liggen dicht bij elkaar. Dat zullen we ook in de preek nog wel zien en in de schriftlezing. We zingen nu een lofpsalm, Psalm 118, de versen 1 en 2. De eerste beide versen van Psalm 118. Na de lezing van Gods wet zingen we het zesde vers van Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 6. We lezen de 10 geboden uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij bidden, gemeente. We hebben het al zingend gebeden, Heren, en we bidden het u opnieuw. Voeg ons hart samen tot de vrees van uw naam, tot het luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Heren, want u bent een God die spreekt. U hebt alle eeuwen doorgesproken door de woorden van uw profeten en door de psalmisten. En tenslotte sprak u door uw Zoon. En zijn weg willen wij in deze lijdenstijd overdenken. En wanneer wij vanmorgen dan stilstaan bij zijn gevangenneming en wat hij daarbij heeft gezegd. Geef ons dan aandacht. Neem zelf onze gedachten gevangen door uw woord. En geef dat het ook meeklinkt in ons hart. Dat uw woord daar geloof wekt en vertrouwen op u alleen. En ook liefde en lof voor u, Heere, die ons zo lief had. Schrijf zelf het schrijfstift van uw geest, uw woorden in ons hart, dat ze er nooit meer uitgaan. En wees ook in het midden, waar ook in de hele wereld mensen zich rondom uw woord verzamelen. Vooral daar waar dat omzichtig moet gebeuren, of zelfs helemaal in het verborgene, omdat uw woord niet wordt geduld. Wees daar in het bijzonder nabij, want ook wanneer uw woord fluisterend moet worden doorverteld, is het toch altijd uw woord krachtiger dan al het dreigend geschreeuw van mensen dat ook in deze wereld is te horen. Zo zijn wij hier nu, vanmorgen samen rond uw woord en we denken aan al die anderen. We denken ook aan hen die thuis meeluisteren of mee zullen luisteren. We denken aan hen die hier niet kunnen zijn, om welke reden dan ook. Ook aan hen die u en uw kerk zijn vergeten, of die u nog niet kennen. U zoekt ze allemaal op. Wij leggen het in uw hand. Heere, hoor onze gebeden, niet omdat wij het verdienen, maar uit genade, in Jezus' naam. Amen. Eigenlijk zou ik vanmorgen 4 grote schriftlezingen moeten doen. 2 hele psalmen en een profetenhoofdstuk, dat gaan we niet doen. We doen uit de psalmen enkele versen. We lezen psalm 118, daarvan de versen 22 en 23. Psalm 118, vers 22 en 23. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. De tweede psalm waar ik in de preek iets over wil zeggen, is psalm 41. Daarvan lezen we vers 10. Psalm 41, vers 10, waar David klaagt. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt. En dan lezen we uit de profetieën van Zacharia, hoofdstuk 13, daarvan de eerste 7 versen. Zacharia 13. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik uit het land de namen van de afgoden zal uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht zal worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal gebeuren, wanneer iemand toch nog profeteert, dat zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben tegen hem zullen zeggen: jij mag niet blijven leven, want je hebt leugens gesproken in de naam van de Heere. Zijn vader en moeder die hem voortgebracht hebben zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Op die dag zal het gebeuren dat die profeten beschaamd zullen worden, ieder vanwege zijn visioen, wanneer hij profeteert. Zij zullen geen haren mantel meer aantrekken om te liegen, maar hij zal zeggen: ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bewerkt, omdat iemand mij daarvoor heeft geworven vanaf mijn jeugd. Als men tegen hem zegt: wat betekenen deze wonden aan uw handen? Dan zal hij zeggen: dat ik geslagen ben in het huis van hen die mij lief hebben. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heere van de legermachten. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Nu het gedeelte waar het in de preek over zal gaan, uit het evangelie volgens Marcus, uit de lijdensgeschiedenis, lezen we hoofdstuk 14, de versen 43 tot en met 52. Marcus 14, vanaf vers 43. En meteen, terwijl hij, Jezus, nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij met één naar hem toe en zei: Rabbi, Rabbi, en hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar één van degenen die daarbij stonden trok het zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten alle. En een zekere jonge man, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem, maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. De woorden waar ik in het bijzonder stil bij wil staan, vindt u aan het einde van vers 49, de woorden van Jezus: maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. Vandaar al die lezingen uit het Oude Testament. Voordat we hier met elkaar over nadenken, zingen we Psalm 56, vers 4 en 6. Even had ik uit Psalm 41 willen laten zingen, maar die melodie is wel heel moeilijk. Psalm 56, vers 4 en 6, waar het ook over vijandschap gaat en over Gods hulp. Dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. Dat is het laatste wat Jezus zegt voordat hij gevangen genomen wordt. Eigenlijk moet ik niet zeggen gevangen genomen worden. Het zijn de woorden waarmee Jezus zich gevangen geeft. Hij lijkt hier een slachtoffer, maar hij gaat vrijwillig zijn weg volgens de schriften. En dat wil hij, terwijl ze hem gevangen komen nemen, aan ieder die het hoort, laten weten. Aan ieder die het op dat moment hoort en ook aan ons die het na zoveel eeuwen nog horen. Dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. Merkwaardig, midden in het geschreeuw waarmee die gevangenneming ongetwijfeld zal hebben plaatsgevonden, midden in de schermutselingen, er werd een zwaard getrokken en het kostte iemand een oor, en dan die huichelachtige kus waarmee die ene leerling van Jezus hem aan de vijand overlevert, midden in al die verwarrende gebeurtenissen waar een normaal mens van verlamd zou zijn geraakt of juist heel agressief van zich zou gaan afslaan, midden in dat alles spreekt Jezus over de Bijbel, opdat de schriften vervuld zouden worden. Wat wil Jezus nu eigenlijk zeggen met deze woorden? En wat zijn die schriften waar hij het over heeft? En waarom begint hij daar juist nu over? Dat zijn de vragen waarover ik met u in de preek wil nadenken vanmorgen. Mag misschien een merkwaardig onderwerp lijken, maar u zult zien dat nadenken over deze woorden een bijzonder licht over Jezus' lijden geeft. Het laat ons zien dat Jezus niet zomaar iets overkwam, maar dat hij zijn weg ging volgens de schriften. Ja, hoe is het gegaan? Nadat Jezus tot zijn vader gebeden had of de beker van het lijden, in het bijzonder de beker van Gods toorn over de zonden van de wereld, nadat Jezus gebeden had of die beker aan hem voorbij mocht gaan, aanvaardt hij die beker toch. Omdat anders de wereld in de gloed van Gods toorn ten onder zou gaan. Niet wat ik wil, maar wat gij wilt, horen we Jezus zeggen. De Vader en de Zoon zijn één. En samen willen ze het behoud van ons en van deze wereld. Jezus aanvaardt de beker waarvan wij niet één teug zouden hebben overleefd. Slaap nu voort en rust, zegt hij tegen zijn leerlingen, als hij gebeden heeft en het aanvaard heeft. Hij aanvaardt nu wat komt en hij heeft hun steun niet meer nodig. Laten we gaan, zegt hij dan, in volle bereidheid. Die mij verraadt, is nabij. En dan, terwijl hij nog spreekt, zegt Marcus, om te laten zien dat Jezus weet wat hem gaat overkomen, dan verschijnt Judas, één van de 12 vertrouwelingen van Jezus. En met Judas een menigte met zwaarden en stokken. Waarschijnlijk waren het militairen van de tempelwacht en natuurlijk meelopers zoals je die hebt bij ieder opstootje. Ze naderen in het nachtelijk duister de hof waarin Jezus had gebeden. Ze zijn wel gestuurd. Gestuurd door het religieuze gezag. En ze worden ook genoemd in het evangelie. Ze zijn gestuurd door de overpriesters die de leiding hadden over wat er in de tempel gebeurde. Door de schriftgeleerden, de mannen die over de Bijbel uitleg gingen. en de ouderlingen, van wie het de taak was om leiding te geven over het volk. Kortom, het hele Jeruzalemse oppergezag stond hierachter. Dat hele oppergezag waarmee Jezus de afgelopen dagen botsingen had gehad. Botsingen over hoe het toeging in de tempel, over de Bijbeluitleg en over hoe men volgens Gods woord had te leven. Intussen zagen die gezagsdragers zijn invloed bij het volk alleen maar groeien. En ze willen nu eindelijk van hem af. Ze zien het als hun taak het religieuze leven van het volk te bouwen. En zo'n indringer die alles anders ziet dan zij, kunnen ze daarbij niet gebruiken. Dat past niet in het religieuze gebouw zoals zij dat voor ogen zien. En het past ook niet bij de belangen die zij daar als gezagsdragers in hebben. Intussen laten ze het vuile werk door soldaten en meelopers doen, zodat ze zelf hun handen schoon kunnen houden. Ze sturen een grote menigte, lezen we. Ze nemen het zekere voor het onzekere. Jezus mag niet ontsnappen. Judas loopt voorop. Hij is overgelopen naar Jezus' tegenstanders. Die avond nog had hij met Jezus en de anderen de paasmaaltijd gebruikt. Eén van jullie die met mij eet, zal mij overleveren, had Jezus gezegd. Ben ik het? Hadden ze zich met z'n allen geschrokken afgevraagd. Maar Judas was het gaan doen. Hij zou de troepen naar Jezus brengen, had hij beloofd. Naar de plaats waar hij zich 's nachts zo vaak ophield. Dan hoefde er niemand iets van te merken en zou er geen oproer in de stad ontstaan. Die ik kus, die is het, had hij gezegd. Arresteer hem en zorg dat hij niet kan ontsnappen. Je hoort het aan zijn woorden, hij voert de troepen aan, naar het lijkt met volle overtuiging. En meteen daarna zien we hem naar Jezus gaan en hem in de armen vallen, zoals we in het oosten nog steeds mannen zien doen als ze elkaar begroeten. En hij zegt, Rabbi, Rabbi, alsof er niets veranderd was. Wie ben jij nou eigenlijk, zou je willen vragen, als je iemand zo zijn rol ziet spelen? Een van de omstanders probeert Jezus nog te verdedigen. Hij pakt een zwaard en houdt de slaaf van de hoge priester een oor af. Uit het evangelie van Johannes weten we dat het Petrus was die dat deed. Men zegt wel dat het verhaal wat Marcus vertelt teruggaat op een verslag van Petrus. Mogelijk heeft hij zijn naam niet bij deze goed bedoelde poging genoemd willen zien, omdat hij het even later die avond zo schromelijk af heeft laten weten. We zien hier wel de wereld op zijn rauwst. Rauwer dan wij kerkmensen ons gemiddeld kunnen voorstellen. Met als enig lichtpuntje die man die het dan nog even voor Jezus opneemt. Maar ook daarbij gaat het rauw toe. Een wereld waar wij misschien ver af lijken te staan. Hoewel, we weten waartoe we in staat zijn. Als we maar even onder druk komen te staan. En we zien de rauwheid in onze tijd weer steeds meer dichterbij komen. Wie weet waar ook wij nog toe in staat zullen blijken. Uit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten, overspel, doodslag, diefstal, afgunst, laster, grootheidswaan, had Jezus zijn leerlingen al onderwezen. Dat horen we aan, maar geloven we dat allemaal in ons zit? Ook dit gedeelte van de lijdensgeschiedenis wil een spiegel voor ons zijn. Dit is de wereld waarin Jezus nederkwam. En dit zijn de mensen waarvoor hij zijn leven wilde geven. En dat zijn wij. Moet ons hart niet breken als we het zo zien. En dan, midden in dit alles, klinkt met grote waardigheid Jezus' stem. Hij antwoordt, staat er. Hij reageert op de situatie. En hij houdt degene die hem komen arresteren een spiegel voor. En ook de gezagsdragers die hen sturen. Hij houdt ze de spiegel voor. Hij zegt, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Heb ik me ooit als een misdadiger gedragen? Vanwaar dan al dit geweld? Ben ik zo gevaarlijk? Vanwaar deze overmacht dan? Waarom mij niet overdag in de tempel gegrepen, waar ik toch dagelijks onderwijs gaf? Jezus laat zich dus niet zonder protest meevoeren, als een willoos slachtoffer. Hij kiest ervoor om mee te gaan. Maar ze mogen op geen enkele manier de indruk krijgen dat ze het recht hebben om hem te arresteren. Hij zegt het ze, al zijn ze op dat moment horende doof. En dan zegt hij, dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. Die woorden, dit gebeurt, zijn in de vertaling aangevuld om de zin lopend te maken. In feite staat er maar een halve zin. Opdat de schriften vervuld worden. Puntje, puntje, puntje. Wat dan volgt is een gebaar van overgave. Wat Jezus dus zegt is, jullie zijn verblind. Jullie hebben geen enkel recht om mij te arresteren. Maar opdat de schriften vervuld worden, ga je gang. Met andere woorden, wat jullie ook denken met mij te kunnen doen, ik ga mijn weg volgens de schriften. De mannen die Jezus kwamen arresteren zullen op dat moment niet veel oor voor deze woorden hebben gehad. En de leerlingen in de paniek van het moment waarschijnlijk toch ook niet. Maar toch zegt Jezus het om duidelijk te maken dat Gods woord geschiedt. Wat ze ook tegen hem ondernemen. En dat zij met al hun plannen tenslotte beschaamd zullen staan. Of dat ze nog eens een keer tot inzicht zullen komen en zich zullen verwonderen. En ons wordt het ook gezegd, opdat wij ons verwonderen over de wonderlijke weg die Jezus is gegaan. Nu hadden die gezagsdragers die hem uit de weg geruimd wilden zien het wel kunnen weten. Want niet lang daarvoor had Jezus nog met hen over de schriften gesproken. Met de schriften worden dan bedoeld natuurlijk de boeken van het Oude Testament. De Bijbel zoals Jezus en zijn tijdgenoten die op dat moment hadden. Hij had dus met die gezagsdragers over de schriften gesproken. En dat was toen hij hun de gelijkenis vertelde van de pachters van de wijngaard. U weet wel, van die man die een wijngaard plantte en die verhuurde aan pachters. En hoe die pachters dan de zoon van die man doodsloegen toen hij de huur kwam ophalen. Wat moet de man met zulke pachters doen, had Jezus gevraagd. Doodslaan en de wijngaard aan een andere geven. Dat was wat zulke mensen verdienden. En toen had Jezus ineens een tekst uit de schrift aangehaald. Uit Psalm 118, de steen die de bouwers verworpen hebben, is tot de hoeksteen, de belangrijkste steen van het gebouw geworden. De Heere heeft het gedaan en het is wonderlijk in onze ogen. En toen waren ze woest geweest, want ze wisten heel goed dat Jezus hen bedoelde, de bouwers van het religieuze huis van Israël, die op het punt stonden de zoon die God hun gestuurd had te verwerpen. Dat woord zal nu in vervulling gaan, zegt Jezus, als ze hem komen arresteren. Wie weet zal men het zich later herinneren. Intussen zal deze verworpene het offer brengen waar het hele geestelijk huis op rust. Het offer ook waarom ook wij zondaren deze psalm nog mogen zingen. Ik zal niet sterven, maar leven, zingen we in Psalm 118. En dat zingen we omdat hij voor ons de dood door de dood heen naar het leven is gegaan. Doet mij de poorten der gerechtigheid open, zingen we. En dat zingen we omdat Jezus, de rechtvaardige, die voor ons heeft opengedaan. Hij is de poort door welke wij zondaren tot de Here mogen gaan. Hij is het die door de dood heen voor ons de weg gebaand heeft naar het leven. En zo werd die verworpen Messias de hoeksteen van het heil voor Joden en heidenen. Wie dat ziet, kan enkel nog maar verwonderd Gods lof hierover zingen. Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Laat ons verheugen en verblijd zijn op die dag, zingen we met Psalm 118. En bij alle nood bidden we ook met die psalm mee. Och Heere, geef nu heil. En vol verwachting roepen we, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Ziet u wel hoe Jezus zo'n psalm laat tintelen en leven, zodat het één groot evangelie wordt. Dat is de weg die Jezus voor ogen had toen men hem kwam arresteren, opdat de schriften vervuld zouden worden. Nu is Psalm 118 maar één van de vele psalmen, en ik heb hem gekozen omdat hij eerder in het evangelie ter sprake is geweest, in dat gesprek met die gezagsdragers. Maar je zou eigenlijk alle psalmen waarin David klaagt over verdrukking en vijandschap als een aankondiging van de verwerping van de Messias kunnen zien. Wat David overkwam, moest Jezus wel overkomen. Maar al die psalmen eindigen ook met de redding die de Heere David bracht, en waarin uiteindelijk ook het volk dat hem verworpen had zou delen. Ook al die andere psalmen kunnen we enkel zingen om het offer dat Jezus heeft gebracht. Ook al die psalmen zijn in Christus tot vervulling gekomen. Opdat de schriften vervuld zouden worden. Ja, ook Judas, die leerling die Jezus aan de vijand overleverde, had het kunnen weten. Eén van u die met mij eet zal mij verraden, had Jezus bij de paasmaaltijd gezegd. En daarmee had hij ook Judas aan de schriften herinnerd. Aan Psalm 41, waar koning David klaagt dat een van zijn vertrouwelingen, met wie hij zelfs samen de maaltijd gebruikte, zijn vijand was geworden. David vond dat hij dat niet verdiend had. Als koning had hij altijd voor ieder die in nood was klaargestaan, en waar die ook maar kon, had hij mensen geholpen. Maar nu het hem zelf slecht gaat, helpt niemand hem. Zelfs de man, klaagt hij, met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, is tegen mij opgestaan. Zo horen we David in Psalm 41 klagen. Wat David overkwam, zou Jezus zeker overkomen. Dat weet Jezus, en dat zou ook Judas moeten weten. Toch levert hij zijn meester uit aan zijn vijanden, met een omhelzing zelfs, alsof ze de beste vrienden zijn. Opdat de schriften vervuld worden, zegt Jezus, op het moment dat dat gebeurt, mocht ook Judas nog tot inzicht komen. Maar ook Judas zal met zijn verraad enkel kunnen bewerkstelligen dat de schriften worden vervuld. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op, horen we David in diezelfde psalm bidden. En dan weet hij het zeker, God is mij goedgezind. Hij zal mijn vijand niet over mij laten juichen. Hij zal mij zelfs eeuwig leven geven. Door verdrukking naar bevrijding, door de dood heen het leven in. Dat is de weg zoals die ons in de psalmen getekend wordt. Bij alles wat ons kan overkomen, zelfs bij onrecht wat ons kan worden aangedaan, zingen we dan toch zulke psalmen met vertrouwen, omdat Christus ons op die weg is voorgegaan. En omdat Hij vanuit de hoge ons zijn hand toesteekt om ons uit alle nood te redden. Ook deze psalm eindigt met een lofzang, wel niet zo uitbundig als in psalm 118, maar toch, aan het einde daagt het licht. De schriften zullen vervuld worden. Ja, die gezagsdragers dus, en Judas, kregen allemaal na te denken over die schriften. Ten slotte die arme leerlingen nog, die niet weten waar ze moeten blijven. Ook hen had Jezus gewaarschuwd. Niet met een psalmwoord, maar met een woord uit de profetieën van Zacharia. We hebben het gelezen. Toen ze van de paasmaaltijd waren opgestaan en richting Olijfberg liepen, had Jezus gezegd: vannacht zullen jullie allemaal over mij struikelen. Want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Een harde tekst, zo lijkt het. Hij komt uit het 13e hoofdstuk van de profetieën van Zacharia. Een van de vele hoofdstukken waarin de Heere zijn toorn uit over Israël. Dit keer gaat die toorn over de valse profeten die Israël op een dwaalspoor brengen, zodat het volk afraakt van God. Ze zullen uitgeroeid worden. Zelfs hun ouders zullen hen doorsteken als ze hun mond niet houden. Zo klinkt het. En dat is een drastisch ingrijpen. Maar de Heere weet wel dat ook dat tenslotte niet helpen zal. Het kwade zit zo diep in de mens verankerd dat het zich ook met geweld niet laat uitroeien. En dan zegt hij, laat mijn herder de straf maar dragen. Zwaard, sla mijn herder maar, sla mijn herder. En de schapen zullen verstrooid worden. Jezus had het zijn leerlingen aangekondigd. En nu die gearresteerd wordt, weet hij dat ook deze woorden zullen worden vervuld. Hij zal de straf voor het volk dragen. En hij zal dat zonder steun van anderen doen. De schapen, de leerlingen die tot dan toe altijd bij hem waren gebleven, zullen nu worden verstrooid. Maar tenslotte zullen ze gered worden. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden, voegt de Heere er vertroostend aan toe. En zo is het ook gebeurd. De leerlingen die tijdens Jezus' lijden verstrooid zijn geraakt, komen na zijn opstanding weer samen. Zacharia 13, een minder bekende profetie, maar het evangelie stoort zich niet aan wat bij ons toevallig bekend of minder bekend is. Dat is ons probleem. Christus brengt alle woorden van de schrift tot vervulling. En wie ziet dat zijn heil daarin gelegen is, komt er zijn leven lang niet meer in uitgelezen. De schriften komen tot vervulling. Dat alles geeft wel te denken. In de tijd dat Jezus op aarde was, werd Psalm 118 in de tempel en in alle synagogen gezongen en gelezen. Intussen brengt de verworpen Messias in grote eenzaamheid het offer voor de zonde van de wereld. Inmiddels doen wij heidenen met Israël mee. En onze kerken zijn ook vol van psalmen, gezangen en gebeden. Maar wie denkt er aan Jezus die nu in de hemel voor ons strijdt en bidt? In die zin is Christus nog even eenzaam als toen hij dat was in zijn lijden. En wij maar bezig met ons kerkelijk gedoente, alsof daar het heil van de wereld van afhangt. En toch, als Gods woorden in onze harten geschreven staan, is de gedachte aan de Messias daar nooit helemaal weg. De gedachte aan het offer dat deze wereld nog blijft dragen. De gedachte aan hem die voor deze wereld in de hemel strijdt en bidt aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En die tegelijk vlak bij ons is. Met het woord van zijn evangelie en met zijn geest waarmee hij ons zo onverwacht kan troosten. Die geest die stil, maar o zo machtig nog steeds door de wereld gaat om vijanden tot vrienden te maken. En hij zal daarmee doorgaan totdat al Gods woorden vervuld zullen zijn. Och Heere, geef nu heil, bidden we met Psalm 118. En we verwachten hem, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Amen. We zingen nu Psalm 118, vers 11. willen u voorbeden doen en dank zeggen. De voorbeden, behalve voor de rouwdragende familie, is ook gevraagd voor mevrouw Van Heun van den Hatert, Heuningstraat 38 in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. Mevrouw Ravenstein van Esterik, Arnoldus Jacobusstraat 21. En mevrouw Verhoef van Lavieren, Arnoldus Jacobusstraat 15 in Vrijthof in Tiel. De heer Van Doorn, 44 R.I. straat 1 in Huizen Appelenburg in de Dodewaard. De heer Geurts, Arnoldus Jacobusstraat 12, die ernstig ziek thuis is. Doreen Uil uit Kesteren, die voor een dagopname naar Tiel moet. En we bidden ook voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Laten wij bidden. Heere onze God, die zo machtig gesproken hebt door de profeten en die uw woord waarmaakt. We zien het met verwondering, we horen het met verwondering en ons hart weet misschien niet wat we ervan moeten denken. Dat komt omdat wij graag zo zelf betrokken zijn in het heil dat ons overkomt. En we nauwelijks kunnen geloven dat u dat alleen tot stand brengt. We willen er zo graag iets bij doen of bij voelen. Daar komt het maar nauwelijks op aan. We krijgen het te horen. En we mogen het in verwondering in het geloof aanvaarden. Heere, schrijf zelf die woorden in ons hart van hem die uit de hemel is neergekomen en volgens de schriften langs zijn weg ging, door de dood heen naar het leven, die voor ons de deur opende, de straf droeg en die zelfs niet kan aanzien dat degene die hem verraadt, die weggaat en die hem ook nog tot inkeer wil krijgen. O Heere, zoveel liefde wordt ons verkondigd, dat ons hart ons dat maar nauwelijks kan omvatten. Maar Heere, geef dat het weerklank vindt en dat wij steeds meer en meer in uw woord worden bevestigd voor de zekerheid van ons geloof. En dat we dat alleen maar zoeken daarin dat u uw woord waarmaakt. En op grond van dat woord bidden wij ook. En kunnen we ook bidden voor een rouwdragende familie. Omdat bij alle verdriet dat er kan zijn, toch ook de hoop is dat wij niet zullen sterven, maar leven zoals Christus door de dood heen ons is voorgegaan, het nieuwe leven binnen. Heere, geef ruimte voor het verdriet, geef nabijheid en troost, ook onderling. En geef dat het goede wat u in deze mens hebt laten zien, met dankbaarheid herinnerd wordt. We bidden u voor de zieken van wie wij de namen hebben genoemd. De dingen die ons in het lichaam aangrijpen, grijpen ook diep in onze ziel. Dat kan angst zijn, dat kan zorg zijn, dat kan hoop zijn of iets ertussenin. Allerlei verwarde gevoelens. Heren, en daarbovenuit is uw woord. Wat spreekt van uw trouw en uw nabijheid. Wij bevelen de zieken en de mensen om hen heen bij u aan. Draag gij ze door de weg heen die ze te gaan hebben. Wees hun nabij met kracht naar ziel en lichaam. Wij bidden u voor de voortgang van het evangelie en voor al degenen die daar een bijdrage aan leveren in verre delen van de wereld, vanuit ons land. We bidden u ook voor ons land zelf, dat uw woord daar ook bij een nieuwe generatie weer weerklank vindt. Het is al vaker naar het oog slecht met de kerk gegaan en soms denken we dat nu weer. Maar iedere generatie moest u weer opnieuw beginnen met mensen te trekken. Heren, doe dat ook nu. En geef ons de rust om u dat te laten doen en dat zij het evangelie van ons mogen horen en bij ons mogen ontmoeten. Wees met die grote wereld. We hebben een rauwe wereld gezien in het evangelie. Voor die wereld bent u gekomen, voor die wereld bidden wij ook. En dan bidden we om dat wat u alleen kunt doen. Want diplomaten kunnen proberen verstandige dingen te zeggen. Met legers en wapens kunnen we dreigen, maar niemand kan het hart veranderen dan alleen u. U kunt zelfs de hardste harten veranderen. En wij vragen u, doe dat ook, heren. Opdat er soms vanuit een onverwachte hoek misschien woorden van vrede mogen klinken, die anderen weer raken. U bent de enige die in deze benauwende wereld een tegenbeweging kan geven. We denken ook aan uw volk, wat nog steeds een omstreden plaats heeft in de wereld, zoals het altijd is geweest. Draag ook dat volk door uw kracht en geef dat ook die laatste muur, dat we nog verdeeld zijn over de Messias, mag worden afgebroken. Daar verlangen we zo naar. En zo hebben wij voor alle noden te vragen, lichamelijke en geestelijke noden, ook de noden van het dagelijks brood. Niet alleen ver weg in de wereld, maar misschien ook wel midden onder ons. We mogen ze allemaal aan u voorleggen. Heren, hoor ook de gedachten en gebeden die leven in de stilte van ons hart. En neem onze gebeden aan in de naam van uw Zoon Jezus, die zijn leven wilde geven en nu aan uw rechterhand voor ons bidt en die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Wij zingen tot slot weer uit Psalm 118, de versen 13 en 14. Psalm 118, de laatste beide versen. Gaat nu heen en draagt met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.